Wij lezen Rut 1. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates, van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij was geweest en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, uniegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt, uniegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt ge met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook een zoon baarde, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters. Want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen, en het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en ze zeiden: is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen: lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij Rut 1. Vers 20 midden. Rut 1, vers 20 midden. Deze woorden: noemt mij Mara. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats hoe Naomi zich zag. In de tweede plaats welke reden zij daartoe had. En in de derde plaats hoe God haar zag. Dus onze tekstwoorden noemt mij Mara. Bepalen ons in de eerste plaats bij hoe Naomi zich zag. In de tweede plaats welke reden zij daartoe had. En in de derde plaats hoe God haar zag. Gemeente, Naomi was van haar plek. Wat is dat? Als je van je plek bent, dan zit je niet op de plaats waar God je hebben wil. Als je van je plek bent, dan ben je meer dan een zondaar. En dan is Christus er niet. Dan ben je van je plek. Maar als je op je plek bent, dan ben je niets. En dan is Christus alles. Naomi is al meer dan 10 jaar kinderen van haar plek. Een kind van God. Misschien mag ik vanmorgen wel vragen aan u en aan mijzelf. Wie is er vanmorgen op zijn plek? Dus dan ben ik niks en dan is Christus alles. Dan ben je op je plek. Hoe lang is het geleden dat je daar was? Maar dan komt er toch een dag dat Naomi het daar niet meer uit kan houden. Want volgens mij word je daar doodmoe van. Als je iets wil zijn. Als je je overeind moet houden. Als je vecht tegen God. Want dat is in Moab gebeurd. Daar heeft Naomi gevochten tegen God. Daar wilde ze niet niets zijn. Al raakte God haar aan. Eerst stierf Elimelech. En toen die beide jongens. Maar dacht u dat Naomi boog? Ho maar. Kijk, straks zal ze gaan belijden. Voltoog ik weg. Maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Maar dat is een les. Weglopen, dat kan ik wel. Maar terugkeren ligt niet in mijn vermogen. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Weet je wanneer Naomi terugkeert? Als ze die lieflijke boodschap hoort. Dat de Heere zijn volk bezocht had. Gevende hun brood. Toen kon ze het in dat heidense Moab niet langer uithouden. Toen dacht ze weer aan die verbondsgenade, aan die trouwe God die zij verlaten had met haar gezin. 10 jaar geleden, toen kwam er hongersnood in het land. Hongersnood. Dat is toch een van de kastijdingen die de Heere zijn volk geeft. Als ze afwijken van hem. Dat is toch een roepstem, keer weder tot mij. En ik zal tot u wederkeren, gij afkerigen. Was Naomi onder die stem weggelopen, ja? En nu hoort ze, de Heere heeft zijn volk bezocht, gevende haar brood. Dat is God, hè? Dat is God. Die zijn volk brood geeft. Daar kun je misschien wel jaloers op worden als je dat hoort. Hè? Dat een ander van Gods volk brood gekregen heeft. En dat je zelf vanmorgen zo droog, uitgemergeld, geestelijk dan, hier in de kerk zit. Zul je niet langer vechten. Zul je buigen. Naomi zegt tegen haar schoondochters, ik ga terug. Jullie kunnen doen wat je wilt, maar ik ga terug. Ongetwijfeld zal Naomi door de jaren heen haar schoondochters hebben verteld van haar God. En misschien heeft ze door de regels door wel beleden. O Rut, o Orpa, die God ben ik kwijt. Misschien heeft ze niet meer gedurfd, maar als ze dan hoort dat God zijn volk bezocht heeft, dan krijgt ze moed, dan houdt ze het niet meer uit in Moab. Ik ga terug. Terug naar de God van mijn vaderen. Een lieflijke boodschap. Ze gaat terug naar Moab. En dan in gedachten, jongens en meisjes, zie ik daar de gebroken weduwe gaan. Met die ene schoondochter, de Moabitische Rut. Want Orpa was teruggegaan. Orpa dacht, ik heb geen toekomst. In dat land van mijn schoonmoeder. Misschien heb u dat ook wel eens gedacht. Gekozen voor de wereld, omdat u dacht, ja, in de kerk, bij Gods volk, dan heb ik geen toekomst. Maar Rut was meegegaan. Meegegaan met haar schoonmoeder. Vastberaden had ze haar keuze vertolkt. En dan komen die twee weduwen, de een gebroken. En ze wandelen daar in de velden van Moab. En dan wordt ze herkend. Opgemerkt. De ouderen in Bethlehem kennen haar nog. En ze zeggen, is dit Naomi? Het leven zonder de Heere heeft haar getekend. Voilà, doet het. Denk maar aan David in Psalm 32. Het brulde van binnen. Hij was verdroogd van binnen. Een leven zonder God, dat tekent een mens. Kijk maar naar de wereldling die God niet kent. Kijk hem eens goed in zijn ogen. Maar ik zou zeggen, kijk straks eens in de spiegel. En kijk eens diep in je eigen ogen. Ligt daar vrede? Naomi heeft jaren zonder de Heere geleefd. En als een gebroken vrouw komt zij terug. Dacht u? Dacht u dat er één van Gods kinderen is die niet met betraande ogen terugkwam aan de voeten van de Heere Jezus? Dacht u dat? Dacht u dat wij goedkoop zondigen en goedkoop afzwerven? Dacht u dat wij de genade en de blijdschap des geloofs weer kunnen omhelzen zonder dat wij gebroken zijn? Nee. In de weg van de dagelijkse, de waarachtige bekering breekt God zijn kinderen. Zo komt Naomi terug. Is dit Naomi? God heeft zijn zoon niet gespaard, staat er in Romeinen. Hoort u dat? God heeft zijn zoon niet gespaard. Dacht u dan dat hij het vlees van zijn kinderen spaarde? Dat vlees dat ik zo graag vertroetel. Dat vlees dat ik zo graag verhef. Dat vlees dat mij zo dierbaar is, dat spaart God niet. En dat is het waar ik juist zo tegen strijd, waarin mijn vijandschap openbaar komt. Ik wil mijn vlees niet kwijt, maar zalig als God vanmorgen het mes erin zet. En dat je het verliest. Terug naar Bethlehem. Terug naar de plek waar je God bent kwijtgeraakt. Weet u dat? Waar je God bent kwijtgeraakt. Daar moet je naar terug, want daar is hij te vinden. Daar staat hij met open armen. Daar wil hij zijn zegen geven. Daar verwijt hij niet, zoals wij straks hopen te horen. Terug naar Bethlehem. God spaarde zijn zoon niet. En hij spaart ook het vlees van zijn kinderen niet. Maar er is wel een verschil. Zul je dat goed onthouden vanmorgen? Het grote verschil tussen Gods eigen zoon en tussen zijn aangenomen kinderen is dat Christus betaalde. En op kosten van hem leeft Naomi. Dat is het grote verschil. Christus droeg de vloek, opdat wij de zegen zouden beërven. Is dat Naomi? Bethlehem geeft er getuigenis van. Dat God niet zachtjes met zijn kinderen omgaat. Denk erom. Naomi heeft slagen gehad in de leven. Dat heeft haar getekend. Als een kinderloze weduwe moet zij voortaan door het leven. Voor haar is er geen verwachting meer dat haar nageslacht de Messias zal begroeten. Zij is als het ware een verstorvene geworden in Israël. Dat tekent haar. Nee, God handelt niet zachtjes in deze. Maar het was haar eigen schuld. Zij was afgeweken. Het was haar eigen schuld. 10 jaar lang kon die belijdenis niet over haar lippen komen. 10 jaar lang heeft zij getwist met de Heere. 10 jaar lang wilde zij overeind blijven. Maar nu, in onze tekstwoorden, spreekt zij een geloofsbelijdenis uit. Noemt mij Mara. Dat is een geloofsbelijdenis. Noemt mij Mara. Want de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. De Almachtige. Nee, over Naomi's lippen is geen klacht gekomen. 1 keer, toen die beide schoondochters weenden, toen raakte haar gemoed ook vol. En toen zei ze, het is voor mij nog veel bitterder dan voor jullie. En dat was misschien ook wel zo. Toen raakte haar gemoed vol, toen kon ze zich niet meer inhouden. Maar als nu de mensen in Bethlehem haar aanwijzen en zeggen, is dit Naomi? Ja, dan breekt ze los. Dacht u, genade, ja, door genade vermag een kind van God grote dingen. Maar dat wil niet zeggen dat genade je gevoelloos maakt. Integendeel, er zijn zoveel plaatsen in de schrift waar God zijn kinderen tekent in hun mens zijn. Echt. Ik hoef niet altijd groot te zijn als een kind van God. Ik hoef het niet altijd te kunnen. Ik hoef niet altijd zogenaamd op die toppen van het geloof te staan. Hier zien wij Naomi als een mens. Het raakt haar tot in het diepst van haar bestaan. Tot op haar botten zouden wij vanmorgen zeggen. Want Naomi is mens. Ze is een kind van God. Ze kent genade. Ze heeft een toekomst. Ze gaat naar huis. Maar dat wil niet zeggen dat zij gevoelloos is gebleven onder de slagen die God haar heeft aangebracht. Noemt mij Mara. Komt uit het diepst van haar gemoed. Is dit Naomi? Kinderen, jullie weten wel wat die naam betekent, hè? De liefelijke. Wat was ze gezegend. Een man, kinderen. Ze kende genade. Het was merkbaar aan haar. Zoals zij door het leven ging, was zij inderdaad de liefelijke. Omringd met de goedertierenheden des Heren. Gezegend met de zegen van boven. En nu vragen de mensen zich af, hoe kan dat? Is dit Naomi? En dan zegt Naomi, nee, die naam, die ben ik niet meer waard. Die naam mag mij niet meer gegeven worden. Noemt mij Mara. Ze zegt dus tegen al die mensen in Bethlehem, hoofd voor hoofd, heel persoonlijk, spreek mij voortaan aan met de naam Mara. Jullie weten wel, kinderen, die geschiedenis, hè? Die geschiedenis waarin de naam Mara ook voorkomt. Toen Israël uit Egypte was getrokken, En eindelijk na zoveel dagen vonden ze water in de woestijn. En toen bleek dat dat water bitter was. Mara. Ze spuugden dat water weer uit. Mara, zeiden ze. Dat is bitter, dat is niet te drinken. Hoor je wat Naomi vanmorgen zegt? Noemt mij Mara. Het is niet te drinken. Zie je, Naomi buigt. Naomi buigt. Ze is als het ware een uitgestotene. Een uitgeworpene. Ze staat er buiten. Door eigen schuld. De lieflijke inderdaad. Toen was ze gekroond met goede tierenheden en met barmhartigheden. Toen wandelde ze in de vreze des Heren. Maar 10 jaar lang gestreden tegen de Almachtige. En nu staat ze er buiten. Door eigen schuld. Noemt mij maar Mara. Bitter. Treurig. Betekent haar naam. Nee, dat is geen aanklacht tegen de Heer. Dat is geen vuist omhoog. Ze steekt haar vinger niet uit als ze zegt: de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Ze vecht niet meer met God. Ze is niets. Dat is een zegen. Ze is niets. Ze buigt. Ze strijdt niet langer. Ze wijst wel aan. Het is Gods werk. Dat ik hier lig. Begrijpt u? Dat is haar belijdenis. En hier is ze oprecht. Noemt mij Mara. Hoeveel mensen zijn er misschien wel niet. Die zeggen: ik ben een kind van God. Ik ben een christen. Ik ben. Noem maar op. Maar het moet wel echt zijn. Het moet wel beleefd zijn. Het moet ook wel waarlijk levend zijn. Zullen we dat eerst maar vasthouden vanmorgen? Je kunt wel mooie woorden gebruiken, maar ligt het ook zo vanmorgen in mijn hart? En nu is Naomi oprecht, want God maakt zijn kinderen altijd oprecht, altijd. Daarom zegt ze: noem mij maar Mara. Ik ben van mijn plek af, ik ben leeg, ik ben niets, het is bitter voor mij. En wat geeft dat vanmorgen een bevrijding, hè? Als je schuldenaar onder God bent. Als je je stand niet meer hoeft op te houden. Als je slechts een zondares, een zondaar hoeft te zijn. Noemt mij Mara. Ik weet niet, is er vanmorgen een man of een vrouw die graag bekeerd is. En zo ook in scherpenissen gezien wil worden. Misschien is er wel een vader in zijn gezin die altijd de beste moet zijn. Wat ben je dan ellendig, hè? Altijd maar die leegte van binnen camoufleren. Dat heeft Naomi ook gedaan, 10 jaar lang. En de Heer heeft elke keer geprobeerd om die camouflage weg te trekken. Maar het is Naomi nog gelukt om overeind te blijven. Totdat zij die boodschap hoorde. En nu beleidt ze daar in de velden van Bethlehem Ephrata. Noemt mij Mara. U zegt: ik ben een kind van God. Is dat zo? Leef je dan ook werkelijk uit zijn hand? Kom je dan ook niet verder dan lege papiertjes inleveren? Oh, wel een klein geloof, hè? Moet er maar op aankomen. De Heer Jezus zei het tegen zijn kinderen, zijn discipelen: gij kleingelovigen, uw Vader weet wat u nodig hebt. Een kind wordt gekenmerkt door de afhankelijkheid en de aanhankelijkheid. Die zoekt eerst bovenal het Koninkrijk van God. Die is bezig in de geestelijke dingen. En hij weet het: mijn Vader zorgt voor de tijdelijke dingen. Wil je een kind van God zijn? Leef dan ook uit zijn hand. Naomi, ze zag zich als Mara. Onze tweede gedachte, de reden die zij daartoe had. Waarom noemt Naomi zich zo? Waarom neemt zij die naam aan? Waarom wil zij niet meer de lieflijke genoemd worden? Geeft ze God de schuld? Zou zomaar kunnen, hè? God heeft het altijd gedaan, toch? God heeft het altijd gedaan. Er hoeft maar iets tegen te zitten of je wordt opstandig van binnen. Je zegt, waarom moet mij dat overkomen? Je kijkt zo makkelijk met jaloerse ogen naar andere mensen, naar andere gezinnen. Ontevreden, de weg die de Heere met je gaat. Denk maar aan Asaf in Psalm 73. Wat twistte die man met de Allerhoogste? God krijgt overal de schuld van. Als God bestaat, waarom dan al dat lijden in de derde wereld? Als God bestaat, waarom laat hij dat dan toe? Als God bestaat, waarom dan de Holocaust? De Joden waren toch zijn volk? En misschien is er vanmorgen wel een meisje die zegt, als God bestaat, waarom dan in ons gezin? Misschien is er wel stiekem van binnen een vuist naar boven die zegt, nee God, dit wil ik niet. Hem aanwijzen als de schuldige, toch? Dat zit in ons bloed. Zelfs naar ontvangen genade. Ik hoor in Job ook worstelen als hij de dag van zijn geboorte vervloekt. Dan kan hij ook niet buigen onder de Heer. Waarom doet Naomi het? Geeft zij God de schuld? Hoor wat zij zegt. Ze zegt, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. De Almachtige. Kinderen, aan wie heeft God zich zo geopenbaard? Toen was die naam Heere nog niet bekend. Want zo heeft God zich geopenbaard in die brandende braambos aan Mozes. En Mozes mocht toen vertellen aan de kinderen Israëls die verdrukt werden, dat de Heere, de Ik Ben die Ik Ben, de trouwe verbondsgod, zich aan hem had geopenbaard. Maar lang daarvoor kwam God bij Abraham en hij zei, ik ben God de Almachtige. En weet je wanneer God dat zei? Dat zei hij toen Abraham 99 jaar was. En toen Sara 89 jaar was. En toen konden zij helemaal geen kinderen meer krijgen. Ze hadden al zo lang moeten wachten op Gods belofte. En toen was God gekomen. En toen had hij gezegd, ik ben God de Almachtige. Zo was hij ook gekomen tot Isaac. Zo was hij gekomen tot Jacob. En elke keer kwam God op de kruispunten in het leven van zijn kinderen. Als het niet meer kon. Als alles vastgelopen was. En dan zei hij, ik ben God de Almachtige. Wat betekent dat? Dat God almachtig is. Dan kan hij alles. God kan alles. Geloof je dat? Dat er nou vanmorgen geen schuld te groot is? Geen zonde te sterk is? Dat je vanmorgen niet te ver afgedwaald kunt zijn? Dat God je weer terug kan brengen? Geloof je dat? Dat God zo'n sterke rechterhand heeft? Dat hij alles kan? Dat is onze troost vanmorgen. Als je erachter komt dat je zelf niet meer op de plek kunt komen, dan kan God het wel. Als je erachter komt dat je zelf niet met een zonde kunt breken, dan kan God het wel. Als je erachter komt dat God je kan trekken uit allerlei vormen van verslaving. Als het misschien helemaal boven je hoofd gaat. Als je helemaal kopje onder gaat. Dat God je dan vast kan grijpen. Dat is de troost. God heeft een hand. God heeft een hand. En dat is een sterke hand. En in die hand ligt nu zijn kind. Wat is dat een veilig plekje. Hè? Wat geeft dat vrede. Soms dan zie je alle gevaar op je afkomen. Soms dan lig je gekneld onder de banden van de zonde. En u zegt, Naomi, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Grote bitterheid aangedaan. Hij is de Almachtige en daarmee de Algenoegzame God. Wat bedoelt Naomi eigenlijk? Als zij dat zegt, als zij belijdt, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Wel, dan is ze niet meer zoals eenmaal Asaf aan het strijden. Maar dan zegt ze als het ware met Jesaja, God schept het goede en het kwade. Wij zouden kunnen zeggen met zondag 10, hè, dat alles uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed. Niet alleen de dagen waarin we gezegend worden met uiterlijke zegeningen, maar ook de dagen waarin God als het ware de kraan dichtdraait. Dat het bitter wordt in je leven, dat komt ook uit Gods hand. Misschien is er vanmorgen wel iemand die kruis op kruis heeft, tegenslag op tegenslag. Naomi zegt, dat heb ik van mijn God gekregen. Hoort u, dat heeft ze 10 jaar lang niet gezegd. 10 jaar lang was ze eigenlijk opstandig. 10 jaar lang was ze gelaten. 10 jaar lang deed ze alsof het niet van God gezonden werd. 10 jaar lang wilde ze de klop niet horen. Wij belijden het toch, hè? Niets bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Misschien vraagt de Heere vanmorgen met elke vorm van ziekte, met elke tegenslag, misschien vraagt hij vanmorgen, ben je wel op je plek? Of zoals hij Adam riep, waar ben je? Met alles wat er gebeurt in ons leven, dan vraagt de Heere vanmorgen, waar ben je? Hoe zit het eigenlijk? Is het goed tussen u en tussen mij? Ben je wel op je plek? Met alles wat er gebeurt in je leven, zegt God, je bent te veel. Je bent meer dan een zondaar. Zie je, na 10 jaar buigt Naomi. Ze zegt, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg. Hoort u? Ze zegt niet, ik moest mijn man volgen, want een man is toch het hoofd van het gezin. Ik kon niet anders. Nee, ze zegt, ik toog vol weg. Ik heb ingestemd met dat verkeerde plan van mijn man. Ik was het ermee eens. Ik wankelde in die dagen. Ik dacht, er komt hongersnood. Er is geen toekomst voor mijn kinderen. Daarom ben ik naar Moab gegaan. Ziet u, als de genade weer doorbreekt, dan verschuil ik mij niet achter de omstandigheden. Dan krijgen anderen niet de schuld. Dan ben ik de zondaar. Hoor maar wat David zegt in Psalm 51. Ik, zegt hij, heb tegen u, ja tegen u alleen gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ziet u, Naomi komt weer op haar plek. En dat is een mooi plekje. Als je daar mag zijn, niet Elimelig te schuldigen, niet God te schuldigen, haar jongens niet te schuldigen. Ik hoor haar niet klagen dat Orpa is teruggekeerd. Zij eert God. De Almachtige, El Shaddai, staat er eigenlijk. El Shaddai, weet je wat dat betekent? Dat is God die zegent als we in zijn wegen wandelen. En dat is God die zijn zegen terugtrekt als wij zijn verbond overtreden. Ik, zegt ze, ik. Hoe komt Naomi op die plek? Wel, zegt zij in vers 21, daar de Heere tegen mij getuigt. En eigenlijk staat er in de grondtekst, de Heere klaagt mij aan. En zij voelt dat getuigenis vanmorgen in haar geweten. En zij buigt vanmorgen in haar geweten. Want als het nou gaat over geloof, gemeente, dan is dat altijd een zaak in je geweten. Daar is het getuigenis van Gods geest. Als ik aangeklaagd word en als ik vrijgesproken word, de Almachtige, zegt ze, getuigt tegen mij. Hij klaagde mij aan. Toen Elimelech stierf, toen Machlon en Giljon stierven, de Heere greep mij als het ware mij in mijn geweten. En u buig ze. Ik heb gezondigd, Heere. Ik ben afgeweken. Ik heb gedwaald. Zie, hier ben ik. Maar wat een wonder. Dat ze zegt, de Heere heeft mij doen wederkeren. Gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden. Naomi, ze is weer in Bethlehem. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Voel u dat vanmorgen ook? Dit wil ik niet. Ik wil niet weer terug. Want nu komt ze daar als een schandvlek openbaar. Is dit Naomi? Misschien is het wel uit de mond van een farizeer gesproken. Het staat er niet. Maar het zou zomaar kunnen. Kijk, dat is nou de lieflijke, hè? Die zelf wegging. Maar er zijn altijd mensen die leedvermaak koesteren. Het staat er niet, het zou zomaar kunnen. Van die priemende ogen, is dit Naomi? En anderen vol verbazing, is dit Naomi? Maar inderdaad, als de schuldige wandelt ze door de velden van Bethlehem Ephrata. En ze beleidt het ook, noemt mij Mara. Noemt mij Mara. Er is één ding dat Naomi vergeet. Dat ze Rut heeft meegekregen. O, ze kan het niet zien. Door de tranen van de smart heen. Dat uit Rut straks de poort geopend zal worden. Naar de heidenen. Dat zij uit Rut straks gebouwd zal worden. Dat zij nageslacht zal krijgen. Noem mij maar Mara. Het is zo donker. Ze buigt. Ze kan eigenlijk niet hopen op verlossing. En dan onze derde gedachte. Hoe God haar zag. Dat is nou zo'n wonder. Lees u thuis het boek Rut maar na. Niet één keer dat God haar zo aanspreekt. Die naam Mara wordt niet meer genoemd. Zij zegt het wel. Noemt mij Mara. Ze buigt onder God. En weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat de Heere dan voortdurend zegt, Naomi, de liefelijke, kijk. Dat is God aangenaam. Als ik niets ben in eigen oog. Als ik zwijg. Als ik geen verontschuldiging inbreng. Als ik er niet langer tegen invecht. Die zijn er vanmorgen. Ik weet het. Die vechten tegen God. Die het niet eens kunnen worden met God. En die altijd maar weer in het verleden wroeten. En een ander de schuld. God de schuld. Maar kijk nu eens. Dat is evangelie. Kijk nu eens naar Naomi. Gebroken. Getekend. Weliswaar. Want zonde geeft altijd littekens. En nochtans zegt God. De lieflijke. Naomi. De lieflijke. Kun je dat begrijpen? Dat is niet te begrijpen. Nergens wordt ze aangesproken met Mara. Naomi. Kwam terug in de velden van Bethlehem in de dagen van de gerstenoogst. En die dagen van de gerstenoogst zijn als het ware een voorspel van het Pinksterfeest, de eerstelingen. En de Heilige Geest, die heeft het beloofd dat hij nooit meer bij zijn kerk zal weggaan. Kijk, en dat is de belijdenis die Naomi doet. En dat is de zegen die Naomi krijgt. Noem mij Mara, ik ben niets in eigen oog. En nochtans is het de Heilige Geest die niet van haar wijkt. Dat staat ook in doopformulier, hè? De Heilige Geest wil in mij blijven, permanent. Hij wijkt nimmer meer van zijn kerk. Hij woont altijd in hun hart. En daarom kan de genade niet zo ver weg zijn. Daarom kunnen de kolen niet zo gesmeuld zijn. Of de geest is het die elke keer weer daarin blaast. En het vuren van de genade doet oplaaien. Ik sliep, zegt de bruid, maar mijn hart waakte. En toen de geest van Christus daar was. En wat van die liefde van Christus naliet aan de handvaten van het slot. O, toen ging ze uit. Het was de liefde die haar trok. Hebt ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft. Dat is Gods werk. Gelukkig maar, hè, dat hij het niet alleen begonnen is, Maar dat heet ook voleind. Hier leert Gods geest ons vanmorgen de volharding der heiligen. Noemt mij Mara. Ik ben helemaal niets. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar al verfoei ik mijzelf, in Gods oog blijf ik rein. Weet je, een kind van God wordt dikwijls zo moedeloos als hij steeds maar weer in die zonde valt. Hij wordt dikwijls zo moedeloos. En die moedeloosheid, dat is een van de pijlen van de duivel om het juiste zicht op het evangelie te verdonkeren. Dan schiet hij weer die pijl af. Hij zegt, jij? Je gelooft toch niet dat je voor de 10e keer met diezelfde zonde aan kunt komen? Waar staat dat in de Bijbel? Ik lees in de Bijbel Naomi, de lieflijke, hoor je dat? Ik weet niet of er vanmorgen zijn die moedeloos zijn. Moedeloos vanwege de zonde. Moedeloos omdat je in jezelf die zwarte bruid blijft. Moedeloos omdat je onverbeterlijk bent. Moedeloos omdat steeds diezelfde zonde terugkomt. Je kijkt wel naar anderen die zo vroom kunnen praten, zo geestelijk kunnen leven, maar je ontdekt bij jezelf alleen maar vlees. Noemt mij maar Mara. Buig nou vanmorgen je knieën en zeg maar, o God, ik kom geen stap verder. En hij laat het u toeroepen, Naomi, de lieflijke. De bruid zegt het, hè, ik ben zwart, zegt ze, doch lieflijk. Kan het nou? Hoe kan God zo nu met zijn kinderen omgaan? Hoe is dat dan mogelijk? De heilige God, die te rein is dan dat hij de zonde kan zien. En ik krijg elke keer als een gewassen zeug in de wenteling van het slijk. Niet dat ik het wil, maar het gebeurt wel. Elke dag heb ik vuile handen. Hoe kan dat nou? Dat kan alleen om het bloed, hè. Om het bloed van de Heere Jezus. Kijk, beide is waar. Mara en Naomi. Beide is waar. Alleen, welk oordeel is nu van doorslaggevende betekenis? Dat is toch wat God zegt, hè? Kijk, op mensen kun je niet aan. Vroeger of later val je met ze om. Maar kun je ergens God erop wijzen dat hij zijn woord niet heeft gehouden? Hij is toch betrouwbaar, de El Shaddai? Naomi. Elke keer weer, Naomi. Als u nou dat boekje Rut thuis eens leest, hè, Naomi, dan zijn dat die lieflijke klanken van het evangelie. Naomi, dan verwijt de Heere niets. Naomi, je bent toch mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte. Want God ziet zijn kerk aan in Christus, geheel rein, zonder zonde, zonder vlek. En weet je wat nu geloven is? Geloven is God houden op zijn eigen woord. Dat is geloven. En dat maakt nou het wonder uit, hè. Dat je soms niet kunt geloven, maar moet geloven, omdat God het gezegd heeft. Dat je dwars tegen je gevoel ingaat, omdat de stem van het evangelie zegt, Naomi, zo ziet God haar. Kun je dat begrijpen? Kun je dat begrijpen? Toen het evangelie voor het eerst openging. We hebben die psalm gezongen, hè. Als een duif in het zilverwit. In mijn eigen leven. Daar kun je niet begrijpen, gemeente. Dat God je zo ziet. Terwijl je daar als een Mara aan zijn voeten ligt. Naomi, de lieflijke. In de ogen van de Almachtige. Hoor je het? Wie het zegt? Hoor je wie het zegt, de Almachtige? En dan houdt hij de vijanden, hè? De schuldeisers, de aanklagers op een afstand. Toch is het zo, hè? Als ik door het geloof dat woord omhels, dat evangeliewoord, ja, dan kunnen de aanklagers niet verder naar binnen. Dan moeten ze toekijken. Dan wordt de tafel als het ware voor mijn aangezicht, tegenover mijn wederpartij dus, aangericht. Mara, Naomi, de Heer verwijt vanmorgen niet. Hoor je het? Wanneer dan niet? Wanneer verwijt de Heere niet? Al heel eenvoudig. Als ik belijd, noemt mij Mara. Ik ben zwart. Dan gaat de hemel open. Dan gaat het woord open. Dan gaat het evangelie open. En in het evangelie hoor ik nooit een verwijt. Nooit. In Christus heeft God zijn volk lief. Met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Kijk, we willen zijn beeld gelijkvormig worden. Hè? Ik zou het wel willen. Ik zou zo graag volmaakt willen zijn. Ik zou zo graag zonder zonde willen leven. En toch, zegt de Heere, nog even wachten. Dat bewaren we voor straks. En toch, zegt de Heere, in mijn oog ben je al volmaakt. In mijn oog. En weet je wanneer dat woord nou zo liefdevol is? Juist wanneer ik erachter kom. Ik ben en ik blijf een zondaar. In mijn eigen ik. Ik ben vleeselijk verkocht. Onder de zonde. Noemt mij Mara. Maar de Heere doet het niet. Al hebben al die mensen in Bethlehem gezegd. Kijk, daar heb je Mara en Rut. Kijk, daar heb je Mara en Rut. Dan zou de Heer het nooit doen. Al wijzen ze u allemaal vanmorgen als de schuldige aan. Dan zal de Heer het nooit doen. Weet je waarom Naomi zei, noem mij maar Mara. Juist omdat ze zo graag naar het beeld van God wilde zijn. Want als Gods beeld in mij verheerlijkt wordt, juist dan krijg ik zo'n last van het lichaam der zonde en des doods. Maar wie met een gebroken beeld door het leven gaat, die neemt de zonde zo makkelijk. Die heeft er geen smart over. Die heeft geen druipend oog naar God. Die wijst de beschuldigende vinger altijd uit. Maar juist als God zijn beeld in mij heeft hersteld, dan zeg ik Mara, Mara, wat ben ik vanmorgen bitter. Wat ben ik wereldgelijkvormig. Wat ben ik onverbeterlijk. Noemt mij maar Mara. En toch, zegt de Heere, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Zie, ze staan allemaal. Ze hadden die vrouw gegrepen, in overspel gegrepen. En ze zeiden allemaal, Jezus, zij is een overspeelster. En toen zei de Heere Jezus, dan moet je maar stenen gooien. Als je zelf beter bent. Toen gingen ze weg. Vrouw, heeft niemand u vanmorgen veroordeeld? Nee, Heere, niemand. Dan doe ik het ook niet. Zie je haar wenen. Aan de voeten van haar zaligmaker? Zie je hoe ze met haar tranen zijn voeten nat maakt? Zie je hoe zij zijn voeten zalft uit liefde? Ze zegt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Ze hadden allemaal gezegd, deze, als hij een profeet was, hij zal wel weten hoe slecht ze was. O, dat wist hij wel. En zij wist het ook. Maar er was bloed over. En daarom was zij rein in de ogen van de Almachtige. En de Almachtige beschermde haar met de woorden van het evangelie. Vrouw, ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Zie je, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ze murmureerden, maar de zondaars lagen onder zijn bescherming. Begrijp u vanmorgen de boodschap Mara in de ogen van God, de lieflijke. Als ik een schuldenaar ben en als ik een schuldenaar blijf, dan lig ik onder de bescherming van mijn borg die mij kocht met de prijs van zijn bloed. En dat is vanmorgen mijn enige troost in leven en in sterven. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor mijzelf. Een ander draagt mijn verantwoordelijkheid. Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Hoef je het zelf niet meer te zijn. Hoef je het zelf niet meer te weten. Hoef je jezelf niet meer te verdedigen. Dan heb je een voorspraak in de hemel. En in je hart. Maar die gaan samen op. Van der Groen zegt zo mooi in zijn catechismus, dacht ik. Nee, in het zielzaligen geloof. Als de vrijspraak klinkt in de hemel, klinkt die tegelijkertijd
in mijn ziel. Dus als God boven zegt tegen zijn zoon, die zondaar is vrij. Ik heb hem al zijn zonden vergeven. Dan zegt de Heilige Geest dat terstond ook in mijn hart. Noemt mij Mara. Maar de Heere doet het niet. En straks dan wordt er een jongetje geboren. Obed. Zij wordt verkwikt in haar ouderdom. Want uit Obed wordt Isaï geboren en uit Isaï David en uit David de Heere Jezus. Zie je, daar kan Naomi uitzien. Daar kan Naomi uitzien. Doe het maar, Mara's vanmorgen. U mag uitzien op grond van het werk van Christus naar de vrijstad die boven is. Adam. Waar bent u vanmorgen? Hoe is het? Als je meer dan een zondaar bent, dan ben je te veel, jongen. Maar als je alleen maar een zondaar bent, ja, dan mag je met de schat naar huis. Amen.